Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Het wordt een emotionele dag voor Frankrijk. 6 jaar na dato start het monsterproces tegen de verdachten van 6 gruwelijke terreuraanslagen in Parijs. Waaronder de aanslag op Theater Bataclan. Bij het bloedbad in 2015 vielen 130 doden en raakten honderden mensen gewond. Correspondent Frank Renaud staat bij het gerechtsgebouw in Parijs. Zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen daar?
Nou, dat kun je wel zeggen hoor. Je kunt het misschien niet heel goed zien. Maar hier is het Paleis van Justitie op het Ile de la Cité in hartje Parijs zegt. En daar zijn heel veel veiligheidsmaatregelen genomen. Alles is afgezet. Alle straten hier in de omgeving zijn afgezet. Je kunt alleen het gebied binnenlopen als je je paspoort bij je hebt en geaccrediteerd bent. Je moet daar een speciale badge voor hebben. Overal staan politiemensen. Overal staan dranghekken. En tijdens het hele proces dat zo'n 9 maanden gaan duren, zijn er 300 agenten op de been om hier in de omgeving alleen al voor de veiligheid te zorgen.
Ja, misschien ook wel een beetje terecht, hè? Want dit is het meest omvangrijke proces in de Franse geschiedenis. Wie staan er straks terecht in de rechtbank?
Nou, in totaal staan er 20 verdachten terecht voor de aanslagen van 13 november 2015. Van die 20 zijn er maar 14 ook echt fysiek aanwezig in de rechtbank. 5 van de verdachten zijn vermoedelijk overleden. Ze waren lid van IS en zijn omgekomen bij de strijd in Syrië door IS en de westerse mogendheden met luchtaanvallen. Maar omdat ze niet officieel dood zijn, kunnen ze toch bij verstek berecht worden. En er is ook nog een verdachte die zit in Turkije in de cel. 20 verdachten dus, maar van de daders, de 10 daders die destijds de aanslag gepleegd, is er nog maar 1 in leven. Dat is Salah Abdeslam. De anderen werden gedood door politiekogels of bliezen zichzelf op. En Salah Abdeslam, we zien hem in beeld, dat is de man die hier straks ook in het Paleis van Justitie in de rechtbank voor zal verschijnen.
Ja, daar zullen ontzettend veel ogen op gericht zijn. Verwacht men dan ook dat hij gaat praten tijdens die zitting?
Nou ja, eigenlijk niet natuurlijk. Hij zit al vast sinds 2016. Hij werd toen een aantal maanden na de aanslag hier in België aangehouden. Werd daarna uitgeleverd aan Frankrijk. Zit sindsdien in de cel. En heeft eigenlijk helemaal niets gezegd. Hij wil niets zeggen over zijn eigen rol binnen de aanslag. Hij wil niets zeggen over de opdrachtgevers bijvoorbeeld. Dus de verwachting dat hij nu tijdens het proces ineens als een blad aan een boom om zal draaien en wel gaat praten, die verwachting is niet erg hoog.
Een van die andere hoofddaders werd opgespoord dankzij een vrouw uit België. Zij gaat ook getuigen. Wat kun je daarover vertellen?
Nou, er zijn heel veel verschillende hoofdverdachten. De belangrijkste misschien wel Oussama Attar. Dat is de man die in Syrië destijds zat, een leidinggevende rol bij IS had en vanuit Syrië de aanslagen bedacht. Hij heeft ook die Oussama Attar, degene aangewezen die de aanslagen moesten uitvoeren. Hij zorgde dat ze vanuit Syrië konden vertrekken naar België waar ze zich verzamelden. Hij zorgde ook voor paspoorten, telefoons. Maar ja goed, die Oussama Attar is een van degenen die vermoedelijk is omgekomen bij westerse luchtaanvallen in Syrië. En dat schetst meteen het probleem van deze rechtszaak. Dat de hoofdpersonen in deze hele aanslagenserie van november 2015, dat die er niet meer zijn.
En je noemde het net al heel eventjes. Het strafproces zal ongeveer zo 9 maanden gaan duren. Waarom duurt het zo lang?
Omdat het gewoon een ongelooflijk ingewikkelde zaak is. Het strafdossier dat hier straks op tafel komt te liggen is 1 miljoen pagina's, stelt dat. Dus dat is enorm. En dat heeft te maken met een heleboel factoren. Ten eerste zijn er natuurlijk de internationale vertakkingen. De opdracht voor de aanslagen werd gegeven in Syrië. De coördinatie werd gedaan vanuit België, maar de uitvoering was hier in Parijs. En dan heb je nog de verdachten zelf. Er zijn er 6 zijn er niet aanwezig. Dat bemoeilijkt ook het onderzoek. Dat bemoeilijkt de bewijsvoering. En van de daders is er, van de 10 daders is er ook nog maar 1 in leven. En die zwijgt, zoals we net zeiden, Salah Abdeslam. Dus dat maakt het ook nog eens extra moeilijk.
Tot slot, heel Frankrijk zal ontzettend meeleven. En er zijn veel nabestaanden of mensen die de aanslagen hebben overleefd. Wat verwachten die van dit proces?
Ja, de verwachtingen zijn nogal divers. Het ligt er een beetje aan wie je het vraagt. In dat. Maar als je dan de overlevenden vraagt, die zeggen ja, er moet vooral gerechtigheid komen. We zijn 6 jaar verder na die aanslagen. Het wordt nu tijd dat er schuldigen worden aangewezen en dat er ook mensen veroordeeld worden. Dat is goed voor het verwerkingsproces van die nabestaanden. Er zijn ook nabestaanden bij die zeggen wij willen gaan getuigen in de rechtbank. We willen vertellen, oog in oog met de verdachte, met Salah Abdeslam. We willen vertellen wat er gebeurd is die avond, hoe onze levens verwoest zijn. Maar ik interviewde bijvoorbeeld ook een advocaat die zei, ja, voor die nabestaanden zo'n proces zal hun leven niet verbeteren, want die levens zijn echt gebroken. Het enige wat ze misschien kunnen krijgen is een beetje begrip voor wat er toen destijds nou precies eigenlijk gebeurd is.
Frank Renaud vanuit Parijs, dankjewel. Koning Willem-Alexander verliest zijn subsidie voor het kroondomein bij Paleis het Loo. Dit gebeurt omdat de koning elk najaar het park sluit voor wandelaars. Volgens de minister moet de koning zich aan dezelfde regels houden als alle andere subsidieaanvragers van natuurgebieden. Nico Kofferman van de Faunabescherming. Jullie willen dat het kroondomein ook het hele jaar open blijft voor gasten. Waarom is dit zo belangrijk?
Het kroondomein is in 1958 geschonken door koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk. Waarbij het dus de bedoeling was dat het Nederlandse volk daar jaar rond van kon genieten. En op een of andere merkwaardige manier heeft het kabinet met de koning een afspraak gemaakt dat ze 3 maanden per jaar dat mogen sluiten voor het publiek, voor de eigenaar van het terrein dus. Zodat Willem-Alexander daar kan jagen. Nou, dat is een beetje gek. De subsidie die daarvoor verstrekt wordt is 1 miljoen per jaar. En wij denken dat dat niet in overeenstemming is met de regels. En dat denkt de minister nu ook.
En hoe komt het dat zo'n afspraak ooit tot stand is gekomen dan?
Nou, ik denk dat er heel veel dit soort afspraken met de koninklijke familie buiten het zicht van de volksvertegenwoordiging plaatsvinden. Dat gaat zowel om de kunst van de koninklijke familie als het onderhoud van hun bezittingen, hun paleizen en de groene draak. Maar het gaat ook over de jachtterreinen. Dus dat gebeurt allemaal tamelijk heimelijk. En nou ja, de mensen in de Tweede Kamer, met name D66 en de Partij voor de Dieren, hebben daar al jaren voor gestreden en gezegd, het is gewoon niet in de haak. Nee. Het is gewoon in strijd met de regels, dus het moet ophouden. En de minister zegt, ik ga dat met ingang van de nieuwe subsidietermijn, met ingang van volgend jaar, ga ik het ook stoppen. Maar de faunabescherming heeft nog een gerechtelijke procedure lopen dat de 4,7 miljoen over de afgelopen 5 jaar ook teruggevorderd moet worden.
En toch nog even, wat is de belangrijkste reden om het terrein die 3 maanden dan te sluiten?
Nou ja, de koning krijgt jachtgasten van andere vorstenhuizen. En die vinden het niet fijn als de pottenkijkers bij zijn. Dus zij willen het liefst dat terrein afsluiten, zodat ze daar hun eigen jachtpartijen kunnen organiseren zonder dat mensen dat kunnen zien. En ja, dat betekent ook dat als het nu wel een jaar rond opengesteld wordt, dat de jachtpartijen waarschijnlijk ook over zijn.
Ja, en het is niet de eerste keer dat er kritiek wordt geuit op het dichthouden van het kroondomein. Welke acties heeft de faunabescherming al eerder ondernomen hiertegen?
Ja, we zijn hier al jaren mee bezig. Dus we protesteren altijd rond de sluiting van het gebied op 15 september. Dat gaan we nu ook weer doen dit jaar. Wij maken beelden tijdens de jachtpartijen. Want er zijn een aantal wegen die nog open zijn waar het jachtgezelschap over moet steken. En wij hebben jarenlang actie gevoerd om daar beelden van te maken. En dat heeft de koninklijke familie ook een beetje vervelend gevonden. En ik denk dat het ook bijgedragen heeft aan het besluit nu om het jaar rond open te stellen.
Ja, en nu dus na jaren zou je kunnen zeggen, is er een voorstel van minister Schouten om die subsidieregeling stop te zetten. Wat verwachten jullie van de uitkomst van het voorstel?
Nou ja, kijk, de koning heeft 2 keuzes. Hij kan of zeggen, ik houd het gebied dicht en ik hoef geen subsidie. Dus dat kost hem 1 miljoen per jaar. Maar wij verwachten dat hij dat niet gaat doen. Dus wij verwachten dat het pleziertje hem geen 1 miljoen per jaar waard is. Dus wij denken dat het gewoon opengesteld gaat worden. En op het moment dat het terrein jaar rond opengesteld is, gaat hij zijn jachtgasten van andere koninklijke huizen, van andere landen, gaat hij niet meer uitnodigen. Het zou best kunnen dat hij voor dit jaar die uitnodigingen allemaal al uit heeft staan. Dus dat hij voor dit jaar wil dat het nog dicht blijft. Maar ook daar zullen we tegen protesteren, ook bij de rechter. Maar ik denk dat de koning eieren voor zijn geld kiest en het gewoon voortaan jaar rond open gaat stellen.
Julia Tekens uit Dordrecht is het zat om nagefloten of vernederd te worden op straat. Afgelopen weekend was het weer raak toen ze opnieuw werd lastiggevallen. Ze gaat een petitie starten waarin ze oproept tot actie om straatintimidatie tegen te gaan.
Nou, ik ben bijna thuis meer. Kom. Nee. Ik ga naar huis. Ik ben bijna thuis. Nee, maar ik wil dat u nu verder rijdt. Ja? Nee, zeker niet. Ik ben geen prostituee. Nee.
Julia, kan jij kort uitleggen wat er precies gebeurde afgelopen weekend?
Ik was eigenlijk klaar met werken en ik liep naar huis toe. Wat misschien niet per se het verstandigste is om te doen in de nacht in je eentje. Maar toen ik op een gegeven moment halverwege was, liep ik over een brug heen. En toen zag ik in de verte al een auto rijden tegenover het plein. En toen dacht ik al van, ik kreeg een onderbuikgevoel. Ik dacht, Dit is niet helemaal pluis. Maar ik heb altijd mijn muziek in. Echt keihard. En ik heb van die noise cancelling oortjes. Ik dacht van, ik ga gewoon doorlopen. En ik zie wel wat er gebeurt. En eigenlijk in die straat, die is heel lang. Daar stopte die man al 2 keer. Niet met rijden. Maar dat hij langzaam naast me begon te rijden. Toen heb ik hem genegeerd. Zoals heel vaak. Dat ik gewoon denk van, oké, ik kan beter er muziek in houden. Door blijven lopen. En vervolgens... op de kruising waar ik woon ongeveer, daar begon hij ook echt te fluiten en wat harder te praten uit zijn auto. En hij stopte echt met rijden. En ja, toen werd ik eigenlijk gewoon een beetje pissig. Toen dacht ik ook van oké, het gaat een beetje te ver, dus ik moet er iets aan doen. En ik had continu al, ik heb zo'n SOS-knop op mijn telefoon, weet je wel. Dat er 2 noodcontacten worden gecontacteerd en de politie wordt gebeld, mocht het echt misgaan. Maar op het moment dat ik mijn telefoon pakte, dacht ik ineens, die man zit in een auto, daar zit een kenteken op, kan hem beter filmen.
Ja, je bent al best wel heel erg aware ervan. Je hebt dus en die SOS-knop, je hebt al bedacht, ik pak mijn telefoon en ik film het. Want het is niet de eerste keer dat je te maken hebt gehad met straatintimidatie. Wat voor effect heeft dit op jou?
Ja, het doet gewoon heel erg veel met je veiligheidsgevoel. Ik voel me sowieso eigenlijk onveilig op straat, in mijn eentje, op dat soort momenten. En het doet iets met je gevoel van vrijheid, want ik denk dat ik dat eigenlijk in essentie niet helemaal ben. Omdat ik zoveel na moet denken over dit soort dingen. En daarnaast, het maakt je toch wel angstig. Het doet toch iets met je eigen waarde. Het zorgt er toch voor dat je denkt, oh, moet ik dit wel aantrekken naar buiten? Kan dat wel? Vinden mensen daar wat van? En dat... Ja, ik vind dat gewoon belachelijk. Ik denk dat dat gewoon niet zo moet zijn. Ik denk dat iedereen moet zijn wie die is. En dat dat ook uitgedragen mag worden zonder dat je daar ongewenst intimiteit voor ervaart.
En iedereen moet natuurlijk daarnaast gewoon te alle tijden veilig 's avonds terug over straat kunnen. Daarom nu dus een petitie om actie tegen straatintimidatie te gaan doen. Zo wil je onder andere een signaal afgeven bij de gemeente en de politie. Hoe kijken zij nu naar jouw ervaringen?
Ja, ik merk wel dat er best wel wat reactie op komt. Ook vanuit de gemeente en van partijen dan in ieder geval. En de politie, daar heb ik nou ondertussen 4 keer naartoe gebeld. En in die zin is er niks gebeurd volgens de politie. Dus zij, ik voel me eerlijk gezegd niet echt geholpen. Want ik heb ook die nacht gebeld. Ik heb nog een keer gebeld. Ik heb nog een keer gebeld dat ik me daadwerkelijk onveilig voelde. En ik heb gisteren gebeld dat ik aangifte wou doen. En daar wordt eigenlijk... continu op gereageerd van we komen binnen 1 of 2 werkdagen bij je terug. Dus er is eigenlijk nog niks gebeurd. En ik vind dat niet kunnen eigenlijk.
Want wat zou jij willen dat er nu concreet gebeurt? Wat moet deze petitie ook teweeg gaan brengen?
Ik wil aan de gemeente Dordrecht laten zien dat het wel degelijk een probleem is waar iets aan gedaan moet worden. Dus dat het hoger op de gemeentelijke agenda komt en dat er meer... een hele campagne wordt gevoerd dat het gewoon gaat verdwijnen uiteindelijk. Ik weet ook dat het niet binnen een dag kan gebeuren, maar als ik al iets kan doen, dan hoop ik dat dat lukt.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.